Wij openen vanmorgen het Nieuwe Testament en lezen allereerst uit het Evangelie van Jezus Christus naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 7, Johannes 7, vers 37 tot en met 43. Johannes 7, vers 37 tot en met 43. En aansluitend lezen we Handelingen 2, vers 14 tot en met 24. Handelingen 2, vers 14 tot en met 24. Maar eerst dus Johannes 7 vanaf vers 37 tot en met 43. En op de laatste, de grote dag van het feest, het Loofhuttefeest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden: hij is werkelijk de profeet. Anderen zeiden: hij is de Christus. En weer anderen zeiden: de Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem, waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege hem. Tot zover het evangelie. Dan nu de handelingen van de Heilige Geest in het werk van de apostelen, Handelingen 2. En daarvan lezen we vers 14 tot en met 24. Even goed om nog weer te realiseren waar vers 14 op inhaakt, hè. Er is nogal spottend gereageerd op wat er nou precies gebeurt daar bij de apostelen. Sommige mensen zeggen: wat wil dit toch allemaal zeggen? En anderen zeggen: ze zijn vol zoete wijn. En dan komt de reactie van Petrus in vers 14. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn. En laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag, 9 uur in de ochtend. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden, gered zal worden. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan, door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Straks na jullie ja-woord krijgen jullie allemaal een persoonlijke Bijbeltekst mee. Een woord van God voor de weg die voor ligt. Ik zal daar straks nog wel wat toelichting bij geven. Maar in deze dienst wordt er ook gepreekt over één tekst die voor jullie als groep is. Maar ook voor ons als gemeente hier en thuis met ons verbonden. Woorden van Jezus. En als er woorden van Jezus klinken, geliefde gemeente, dan klinken die altijd met gezag. Je mag mij vergeten, maar hij is niet te vergeten. Die woorden die komen een keer terug. Dat klinkt wel meteen een beetje dreigend, maar mag het? Het is erop of eronder. Dat is precies zoals Jezus gepreekt heeft. Of je komt bij mij en je drinkt en je hebt voor altijd genoeg. Of je wijst me af en dan heb je echt een probleem. Als er één is geweest die dat op scherp heeft gezet, dan is het Jezus. Die woorden van hem hebben gewicht, die komen een keer terug, maar ze gaan ook altijd mee. Niet alleen de persoonlijke tekst die je straks krijgt, maar ook de woorden uit Johannes 7, vers 37b en 38. Ik lees ze nog een keer. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ja, geliefde gemeente, familie, gasten in ons midden. Het moment waarop Jezus begint over dorst, over tot hem komen, over drinken, is best wel een spannend moment. Het is crisis rondom Jezus. We hebben dat niet allemaal gelezen, maar neemt u dat van mij aan? Als je in het hoofdstuk hiervoor zou gaan lezen, dan kom je dat schokkende tegen dat er volgelingen zijn die al een poosje met Jezus meelopen en die gewoon afhaken. Die zijn er klaar mee. Ze houden het niet vol. Johannes 6, vers 66. En in het vers erop, vers 67 van het vorige hoofdstuk, zegt Jezus zelfs op een gegeven moment tegen die intieme groep van 12, zullen jullie dan ook maar niet weggaan? Hij test ze. Dan lees je in vers 70, er is ook een verrader. En in hoofdstuk 7 aan het begin lees je dat de bloedeigen broers van Jezus niet meer in hem geloven. In vers 30 en vers 44 van dit hoofdstuk lees je dat de Farizeeërs zich mobiliseren om hem te arresteren. En als het aan hen ligt, om hem te doden. En ja, die schare die dan wel met Jezus blijft optrekken, die om hem heen blijft staan, die is verdeeld. Er zijn mensen die zeggen, dit moet een profeet zijn, onmiskenbaar. Anderen zeggen zelfs, het is de gezonde zoon van God, het is de gezalfde, de Christus. En daar wordt dan weer wat meewarig op gereageerd, die komt toch niet uit Galilea. Kortom, wij denken wel eens, hè, als ik in de tijd had geleefd dat Jezus voor mijn neus stond met eerbied gesproken, dan was het allemaal heel duidelijk. Dan had ik meteen ja gezegd en had ik hem helemaal geloofd. Je ziet, als je de tijd inademt waarin hij op aarde leefde, je ziet dat in die tijd er ook mensen waren die afhaakten. Mensen die mooie woorden spraken, maar ten diepste het niet vol konden houden. En ook altijd mensen die hem geloofden op zijn woord. Nou, en het woord dat in deze spannende tijd, in deze crisis rondom Jezus klinkt, dat vindt plaats op de laatste, de grote dag van het feest. Moet je je voorstellen hoe dat ongeveer dan gegaan is. Jezus heeft eerst geaarzeld. Zal ik wel naar de tempel gaan, naar Jeruzalem of niet? Toch is het verlangen van hem zo groot dat hij, ondanks dat er spanning is in de lucht, is hij toch gegaan, want het is Loofhuttenfeest. Wat een feest is dat. Het nazomerfeest. Het Sukkotfeest. Was er voor het volk Israël om uitbundig de oogst te vieren. Deuteronomium 16. 7 dagen lang moet u voor de Heere, uw God, uitbundig feest vieren. Bevel van God. Vanwege de overvloed van de oogst. En daarbij op dat feest, naast het danken voor de oogst, was er die heerlijke blijdschap, die vreugde over Gods bescherming. Volk dacht terug aan de uittocht door de woestijn naar het beloofde land. Daarom bouwde men ook loofhutjes. Die mochten er niet te fraai uitzien, als u dat wel eens gezien hebt, hoe dat gaat in Israël. Ja, ze mogen er niet te fraai uitzien, want het is maar een tijdelijk verblijf. Het volk Israël is van meet af aan op weg naar een toekomst, ja, die alles zal overtreffen. En op dat feest gebeurde er iets bijzonders. Het was namelijk zo dat iedere dag van het Loofhuttenfeest er rabbijnen waren, rabbies, die van Jeruzalem naar de bron in Siloam liepen. Met een gouden kruik vol water. En als ze terugkwamen van die bron, dan stortten ze in de tempel het water uit die bron bij het altaar. En heel het volk dat erbij stond citeerde Jesaja 12. Vol vreugde zullen wij water scheppen uit de bronnen van het heil. Moet je je voorstellen. Op de laatste dag van dat feest is al 7 keer die heen en weer beweging geweest. Van Siloam naar Jeruzalem. Is weer het water gestort. Heeft het volk ook geroepen om redding vanuit dat heerlijke water? En op die laatste dag was er dan ook een gebed om regen. Bad het volk met de handen omhoog. O God, geeft u nieuwe regen en zegen voor het seizoen dat voor ons ligt. En dan verheft Jezus zijn stem. Mooi, hè, tegen die achtergrond van dat Joodse feest. Dat hij als de Messias, als de beloofde redder, hier op dit moment, op deze dag, het woord neemt. Het Loofhuttenfeest en het water en de oogst een veel diepere betekenis geeft dan het volk toen nog kon vermoeden. Jezus staat daar. En wat roept hij? Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Dat is typisch Johannes, hè? Die anders dan de andere evangelisten er steeds de vinger bij legt hoe Jezus zijn ware identiteit onthult. Altijd weer de mensen naar zich toe trekt. Grote woorden in de mond neemt. Die erop wijzen, dit is niet zomaar een van de profeten. Dit is niet zomaar een rabbi, niet zomaar een wijsheidsleraar die je iets kan bijbrengen. Nee, dit is God zelf die zich openbaart. Wie het Johannes-evangelie een beetje kent, die weet, voor hoofdstuk 7 heb je ook hoofdstuk 4. Dat kun je hier toch niet los van zien. Dat Jezus op het heetste moment van de dag naar de waterput gaat met een duidelijk doel. Want water halen op het heetste moment van de dag is niet zo wijs. Want met zo'n zware kruik weer terug naar het dorp verlies je zoveel vocht dat je wel weer meteen terug kan. Dan heb je aan die ene kruik niet genoeg, zeg maar. Wie gaat er nou op het heetste moment van de dag naar die bron, ja, dan moet je dus alleen willen zijn. Daarom was er een vrouw, en dat is een verhaal, gemeente, de Bijbel is er heel summier over, maar die, ja, die had een dorst. 1 man, 2 man, nee, 3, 4, 5. Wat een verhaal, hè. Wat de Bijbel eerlijk beschrijft. Misschien is er wel iemand in de kerk die zich daar wat bij voor kan stellen. Ik dacht dat die vriend me wel liefde zou geven. Ik heb het toen met die geprobeerd. Teleurgesteld. Misschien zijn er andere verlangens in je leven die niet vervuld worden. En je voelt wel aan, ik heb het nog steeds niet, ja, vervuld gekregen. Ik zoek het misschien ook wel op de verkeerde plekken. En dan, net zoals bij die vrouw, is vanmorgen Jezus daar. Op een cruciaal moment. En hij heeft tegen haar gezegd, je moet van mij drinken, vrouw. Ik heb iets wat al jouw verlangens stilt. Ik heb iets wat al jouw zonden wegwast. Ik heb iets wat je nodig hebt om eeuwig te leven. En als je dat neemt, als je dat krijgt, dan word je zelf een fontein die springt tot in het eeuwige leven. Hier weer. Voor die grote massa. Op een cruciale dag van een Joods feest zegt hij, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Ja, we kunnen ons, en daar ga ik me vanmorgen maar niet in verliezen, dan proberen voor de geest te halen wat dat voor zijn eigen volk allemaal heeft betekend. En je ziet de verschillende reacties, maar nou even persoonlijk naar jullie, naar ons allemaal vanmorgen. Die woorden toen bij de tempel hebben ook vandaag gewicht, zei ik. Als iemand dorst heeft. We hebben daar samen over gehad. Tijdens de lessen. In persoonlijke gesprekken. Wij worden allemaal geboren met dorst. Er zit iets in ons dat erop aangelegd is om op zoek te gaan naar de ultieme bestemming van ons leven. En als je van de Bijbel niet zou weten. En als God zich niet zou bekendmaken. Als Jezus ons de pas niet afsnijdt van meet af aan in ons leven en voor ons komt staan en ons duidelijk maakt dat Hij het is waar we naar op zoek zijn. Ja, dan zoek je het overal en nergens. Net als die vrouw bij de put. Het is niet meer zoals in het paradijs. Toen was zonder zonde onze hele bestemming duidelijk. Iedere dag werd het verlangen gestild in een ontmoeting met God, zonder angst, zonder zonde. Maar na die dramatische zondeval zit het er bij ons allemaal wel in dat we geneigd zijn om het te zoeken op plekken, bij mensen, bij dingen, bij zaken. Ja, die wel even een gevoel geven van fijn, maar ten diepste krijg je er alleen meer dorst van. Alles wat niet van Jezus is, is zout water. Je krijgt er alleen maar meer dorst van. Maar dat is het wonder, dat jullie op je eigen manier, we hebben ons daar ook wel een beetje over verbaasd, verwonderd, hè? Als je even staat te reflecteren als kerkraad na de aannemingsavond, hoe jullie op je eigen manier woorden hebben gegeven hoe dat bij jullie is gegaan. De een, eigenlijk van meet af aan wist je het al. Zo gewoon dat het misschien wel bijzonder is. Van jongs af aan was de Heere er. Ik heb me altijd voorgenomen om nooit bij hem vandaan te gaan. En weer bij anderen is dat een hele worsteling en een strijd en een zoektocht geweest. En jullie weten allemaal als geen ander de trekkracht van de wereld, de listen van de duivel. Wat is het lastig als je let op wie je zelf bent. Om niet alleen ja te zeggen, maar het ook te houden, hè, je ja-woord in de praktijk. Wat is het makkelijk om weer even te drinken van dingen waarvan je weet het is niet goed, maar maar Jezus verscheen. Dan hoef je niet altijd het uur en de minuut aan te kunnen wijzen. Maar een ontmoeting met hem. En je wist het. Je keek door het geloof in een paar ogen die je nog nooit zo hadden aangekeken zoals hij je aankijkt. Je hoorde de stem in de verkondiging van het evangelie zoals je nog nooit het evangelie hebt gehoord. Heel persoonlijk. Je hebt ja gezegd. Als Jezus zegt, als iemand dorst heeft, en je hebt gezegd, Heere, dat heb ik. Stil mijn verlangen. Wees mijn bron van vreugde, van vrede. Want dat gebeurt er, gemeente. Als je bij Jezus tot rust komt, aan zijn voeten gewoon staat zoals je bent. En je zegt, mag ik van u drinken? En dan zegt hij, kom jongen. Kom vrouw. Kom kind. Ik heb een overvloed die ik vanuit de hemel heb meegenomen. En ik word er alleen maar blij van als ik het kan delen. Voor mensen, ach, wat hebben ze zelf in te brengen. Toch? Laat hij tot mij komen. Hij heeft alles in te brengen. Laat hij tot mij komen. Laat zij tot mij komen. En drinken. Dat zijn natuurlijk beelden, hè? Komen en drinken zijn beelden om uit te leggen wat geloof is. In vers 38, in één adem gaat dat zo door, hè? Laat hij tot mij komen en drinken. Kortom, wie in mij gelooft. Komen tot Christus en drinken van hem zijn beelden van geloof. En geloof, er zijn dikke boeken over volgeschreven en allerlei onderscheidingen in aangebracht. Maar als ik in mijn bescheiden kijk op het evangelie goed begrepen heb, is het geloof in de kern niet meer en ook niet minder dan vertrouwen. Als hij zegt, kom, wie ben jij om weg te blijven? Als hij zegt, drink, dan ben jij het die door het geloof, dan bent u het die door het geloof weet. Dit is de geopenbaarde wil van God. Jezus komt dat zeggen namens de Vader. Hij heeft er alle recht toe om het mij aan te bieden, want hij gaat er zelf voor de dood in. Hij heeft er alle reden voor om mij aan te zien, want niemand hoeft van zichzelf iets mee te brengen. Het komt allemaal bij hem vandaan. En wat krijg je dan? Wat is dat water dan? Ik zou mijn reden kunnen uitstrekken tot middernacht als het daarover gaat, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Mag ik er twee dingen uithalen? En misschien, als het vuur een beetje blijft branden van de Heilige Geest ook in mij, dan komt er nog wel wat bij. Maar als je let op wat Jezus te bieden heeft, wat is nou dat water? Is het niet allereerst de vergeving van je zonde? Zijn bloed, dat reinigt mij. De kracht in zijn bloed is veel sterker dan de macht van de zonde om je kapot te maken. Wat een vreugde is dat als je zo in de spiegel kijkt. Als je zo onder de verkondiging van het woord zit en deze Christus verkondigd hoort. Dit is hem. Die heeft het voor mij gedaan. Het verschil gemaakt. Ik krijg vergeving van mijn zonde. En dat betekent, dat hoort er allemaal bij, dat ik God, mijn Vader, mijn Schepper, mijn Abba weer recht in de ogen kan kijken. Dat geeft mij een vooruitzicht naar een toekomst vol van hoop, waarin ik eeuwig zal leven en een nieuw lichaam mag ontvangen op een nieuwe aarde. En daarbij belooft hij, niemand zal me uit zijn hand rukken. En als je er soms diep doorheen moet, de een meer als de ander, maar, en ik kijk zo eens even rond, dat is wel waar, hè? Welkom in de strijd is geen loze leus, toch? Het is niet eenvoudig, de weg achter Christus aan. Maar heeft hij je ooit beschaamd? Nee toch? Ik zie iemand nadrukkelijk nee schudden. Nee. Dan mogen je elkaar aan houden. Echt waar. Als hij in je leven komt met water, dan vervult hij alles. Zelfs als je niet altijd krijgt wat je wenst, zijn belofte blijft altijd staan. De belofte, ik zal met je zijn, al de dagen. Het tweede, wat dat water is wat hij uitdeelt, is dat de waarheid vrij maakt. Ook echt iets van Johannes. Wie tot mij komt, ik die de waarheid ben, wie van mij drinkt, die weet het. Dwars tegen al mijn zondige verlangens in die er nog steeds zullen blijven. Dwars tegen alle tegenstand en narigheid in en om mij heen. Weet ik, dit is de waarheid. Ik ben vrijgemaakt. Ik ben niet meer verplicht om te zondigen. Ik ben niet meer verplicht om de duivel te eren. Ik ben het echt niet meer verplicht, aan niemand niet, om op de verkeerde plekken te drinken. De waarheid maakt mij vrij. En de waarheid is Christus. En Christus staat niet alleen maar voor ons In de verkondiging van het woord, zoals dat door dominees wel eens zo prachtig wordt gezegd. Tenminste, ik vind het prachtig. Hij staat voor u in het gewaad van zijn woord. Dat is waar. Maar ik mag vanmorgen nog een stap verder gaan. Als je van hem drinkt, dan is hij in je. Dan drink je hem in. Is dat niet Pinksteren? Is dat niet wat we belijden? De Heilige Geest maakt woning voor Jezus in je hart. Kan die dichterbij zijn? Onvoorstelbaar, hè? Misschien denk je wel terug. Ik heb jaren geleden belijdenis gedaan. Dat hij niet eens weg is gegaan. Wat een rommel is het soms van binnen. Maar helpt hij je steeds weer niet om op te ruimen? Is het niet die krachtige, heerlijke, levendmakende stroom van de Geest die in donkere, zwarte mensen van zichzelf leven blijft geven? En maakt dat niet dat de liefde tot de Heere alleen maar doet toenemen? Heere, waarom had u het op mij gemunt? En waarom houdt u het met mij vol? En zijn naam is Jezus. Hij redt mij iedere keer. Wat een bemoediging. Ja, ook vers 38. Dat hij zegt, als je zo van mij drinkt en niet alleen naar mij komt, maar mij ook ontvangt. Weet je wat de schrift dan zegt, zegt Jezus? Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Waarschijnlijk heeft Jezus gedacht aan verschillende woorden van de profeet Jesaja, die al geprofeteerd heeft dat als de Heilige Geest komt, dat is als een stroom van water op het droge. Ook heeft Jezus ongetwijfeld gedacht aan Joël. Petrus brengt het zich ook al te binnen, hè? Of de Heilige Geest brengt het Petrus te binnen. We hebben dat gelezen. Wat gebeurt er dan als je van Jezus drinkt? Ja, dan komen er rivieren, stromen van levend water naar buiten. Dat ziet er zo indrukwekkend uit. Wat hebben we gelezen in Handelingen 2? In de dag dat de Geest komt, in de eindtijd, in het laatste van de dagen, vanaf Pinksteren begonnen, zal God zijn Geest uitstorten op alle vlees. Als je van Jezus gedronken hebt en de Geest is bij jou naar binnen gegaan, wat gebeurt er dan? Zonen en dochters zullen profeteren. Komende generaties zullen het woord van de Heere gaan doorgeven. Dat is wel heel groot, hè? Hoef je geen dominee voor te worden. Hoef je ook niet specifiek evangelist of zendelingen voor te zijn. Maar iedereen die tot Christus is gekomen en gedronken heeft, heeft deze belofte. En Jezus heeft aan hele grote dingen uit het Oude Testament al gesproken, gedacht. Dan mag je profeteren. En profeteren is veel meer dan een beetje inzicht hebben in de toekomst. Dat is zeggen wat de Heere jou gegeven heeft. Doorgeven. En dan is er geen verschil tussen man en vrouw. Zonen en dochters. En jonge mannen zullen visioenen zien. En ouderen zullen dromen. Dan gaat het er niet meer om dat de ouderen meer weten en beter zijn dan de jongeren. Dan gaat het niet meer om een verschil in leeftijd. En zelfs de slaven en de slavinnen, die mogen meedoen. In die tijd waarin de Geest zorgt voor stromen op het droge, is er geen verschil in sociale status, is daar die ene band. Jezus belooft, als je naar mij komt, de bron, en je drinkt van mij, dan ga je ook water geven. Is dat waar of niet? Kijk weer even rond. Misschien voelt u zich een lekker kruik. Dat is wel een beetje een vreemd beeld, hè, bij deze tekst. God geeft je water en ik raak het kwijt. Dat is ook de bedoeling. Als God zijn Geest in je uitstort, mag het er dan doorsijpelen. Paulus zegt, ik ben een aarden vat, ik ben geen stalen kluis. Dat bergt God zijn werk in op en dan ja, ziet niemand het. Ik ben een aarden vat met poriën, met scheuren, met barsten. Wat een voorrecht. En dat weten jullie ook. Dat je mensen om je heen hebt gehad. Ouders, grootouders. Die ook met al hun lek en gebrek het hebben voorgeleefd. Maar je hebt het toch gezien. Dat de Heere daar doorheen ook leert dat hij stromen geeft van genade, van geloof, van profetie. Ik dacht, misschien zijn we dat wel eens een beetje kwijtgeraakt. Een van jullie heeft me daar ook steeds op gewezen. En eerlijk gezegd, ik kom daar straks ook nog wel even op terug hoor in de toespraak. Eerlijk gezegd heb ik dit seizoen ook weer geleerd. Een van jullie geregeld even mij bij de les riep. Laten we de Heilige Geest niet vergeten. En dan niet als een sluitstuk, hè? Een sluitstuk van, nou ja, het laatste stukje wat wij niet kunnen, doet hij. Nee, de basis van alles. Laten we voor en met elkaar bidden om meer van die geest. Zodat er wonderen gebeuren. Wij verwachten te weinig van de Heere. Dat is negatief gezegd. Laten we nooit te weinig van hem verwachten. Nooit kan het geloof te veel verwachten. De Heilige Geest zorgt niet alleen ervoor dat je gaat geloven. De Heilige Geest zorgt er niet alleen maar voor dat je zeker mag zijn van je geloof en dat je zelf een keer goed terechtkomt. De Heilige Geest wil je ook gebruiken. En dat was opvallend, hè? In de antwoorden van waarom jullie nu belijdenis wilden doen in jullie persoonlijke motivatie op de aannemingsavond. Het viel ons op dat eigenlijk allemaal, iedereen van jullie zei, dat wat we zelf hebben ontvangen uit genade, dat mag, dat moet ik ook doorgeven. Neem deze woorden dan mee. En blijf dicht bij Jezus. Je zult gebruikt worden. De stromen van de geest, die komen niet uit bijzondere mensen. Die komen uit hele gewone mensen met een bijzondere God. Die door genade zijn zoon openbaart in je leven. En die Jezus die zegt, wees tot een zegen. Dan kunnen er dingen gebeuren die je niet voor mogelijk houdt. Soms in het groot, soms in het klein. Het is maar net wat je klein of groot noemt. U ziet mij de papiertjes verleggen. Dan weet u meestal wel, dan gaat er nog een verhaal komen. Dat is alweer even geleden dat ik echt een verhaal heb gebruikt in de preek. En ik dacht ook voor de jongens en meisjes, misschien goed om daarmee af te sluiten. Om ook te benadrukken dat je misschien wel eens heel hoog op kunt kijken tegen, ja, die grote woorden van God en denken, ja, maar zo gaat dat in mijn leven niet. Ik profeteren, ik visioenen zien, ik dromen. Ik zei het al, hoe groot het ook klinkt, begin maar bij de praktijk van iedere dag. Zoals Catherine Laws. Zij zorgde voor de gevangenen in de Sing Sing gevangenis. Toen haar man, Louis, daar in 1921 cipier werd, was Catherine erbij in de gevangenis. Steeds ging ze als jonge moeder met haar drie dochters naar de gevangenis waar haar man werkzaam was. Iedereen verklaarde haar voor gek. Iedereen zei, dan moet je geen voet willen binnenzetten, joh. Daar zitten de zwaarste criminelen. Het is een onveilige plek voor een vrouw en jonge meisjes. Maar ze was er niet weg te slaan. Ze had gezegd, mijn man en ik zullen voor deze kerel zorgen. En ik geloof dat zij ook voor mij zullen zorgen. En door haar gedrag en soms door woorden gaf ze het evangelie, de stromen van de geest, door. En toen de mensen zeiden, dat is veel te gevaarlijk, toen zei ze, ik hoef nergens bang voor te zijn. Want God heeft deze mensen op mijn hart gebonden. En toen ze hoorden dat een veroordeelde moordenaar blind werd, leerde ze een braille lezen. Op een gegeven moment ontdekten ze dat sommige gevangenen slechthorend waren. En ze vertelden het evangelie in gebarentaal. En ze leerden ze met elkaar communiceren door gebarentaal. 16 jaar lang verzachtte Catherine de harde harten van deze Sing Sing gevangenen. En in 1937 kreeg de wereld te zien wat het verschil is als de stromen van de geest werkzaam zijn in echte liefde. Wat was er aan de hand? De dag brak aan dat de gevangenen met elkaar in gesprek gingen. Louis is niet verschenen op zijn werk. De cipier is thuisgebleven. En al snel verspreidde zich het bericht dat Catherine was omgekomen bij een verkeersongeval. De volgende dag werd haar lichaam thuis opgebaard op ongeveer een kilometer afstand van de gevangenismuren waar ze woonde. En toen de dienstdoende cipier 's morgens vroeg voorbij liep, zag hij een grote menigte van criminele mannen bij de hoofdingang staan. Alle gevangenen verdrongen zich tegen het prikkeldraad. Betraande ogen, ernstige gezichten. Niemand sprak, niemand bewoog. Ze waren naar de plek gegaan waar ze het dichtst bij mogelijk waren. Bij de vrouw die hen zoveel onvoorwaardelijke liefde had gegeven. En die cipier die ziet dat aan en dan neemt hij een opmerkelijk besluit. En hij zegt, oké, mannen. Ik geef jullie een uur. Jullie kunnen gaan en zorg dat je binnen het uur weer terug bent. Ga maar naar de toe. Ga maar afscheid nemen. En daar kwamen Amerika's zwaarste criminelen, moordenaars, overvallers. Het waren mannen die voor de rest van hun leven opgeborgen waren. Maar de cipier deed de poort open voor hun ogen. En zonder begeleiding of bewaking liepen ze naar het huis van Catherine om haar de laatste eer te bewijzen. En ze kwamen allemaal terug. Allemaal. Als een paar regendruppels een bloemensteel kunnen oprichten. En een paar druppels liefde een leven kunnen veranderen. Hoeveel te meer als jullie hebben gehoord. Ik zal ervoor zorgen dat uit jouw binnenste stromen van liefde en water zullen vloeien. Wat een voorrecht. Dat vooruitzicht wat dan nu streelt, straks de werkelijkheid mag zijn die je binnen mag staan. Of je nou Jannes heet, of Timo, of Arjo, of Jesse. Hanneke, Mirjam, Willemijn, Brent, Joël. Dat Jezus je naam zal noemen en zal zeggen, ik was naakt en jij hebt mij gekleed. Ik was ziek en je hebt me bezocht. Ik was in de gevangenis. En je hebt daar geprofiteerd en bent tot mij gekomen. En als jullie dan zeggen, wanneer was dat, heren? Dan zal hij zeggen, ik heb het zelf gezien. Wat je voor de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. Amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging. Psalm 52, daarvan vers 6 en 7.